En nu gaan wij eerst naar Jesaja hoofdstuk 14. Er zijn in beginsel twee schriftgedeelten waar wat uitgebreider ingegaan wordt op de zogenaamde carrière van de duivel. En dat gebeurt natuurlijk in een bepaalde samenhang. Wij vinden in Jesaja 14, maar ook in de voorgaande en in de volgende hoofdstukken allerlei profetieën over allerlei volkeren. Zoals daar zijn Egypte, Morenland, Arabië, wat hadden we nog meer? De Filistijnen, niet te vergeten, Moab, Syrië, etc. En dat allemaal in samenhang met Jesaja hoofdstuk 11, het bekende schriftgedeelte over wat genoemd wordt de Messias en zijn vrederijk. Dat immers begint met er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izii, namelijk een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Een uitspraak overigens niet over kerst, maar over Pasen. Het gaat over de opstanding van Christus, de afgehouwen tronk. Daar zal een reisje uit voortkomen, is uiteraard opstanding van Christus. Strikt genomen, bij zijn opstanding verscheen daar ook de Messias. En van hem wordt gezegd dat hij zijn koninkrijk op aarde zal oprichten met als gevolg het herstel van Gods volk. Lees ik zomaar even onder het kop en snellen in deze hoofdstukken. En in dat verband komt er een oordeel over de volkeren der aarde, waarvan waarvan er enkele bij name genoemd worden. En de eerste die genoemd wordt is Babel in Jesaja 13, waar het gaat over de stad als zodanig, met het rijk van Babel. Maar in hoofdstuk 14 gaat het niet meer over het rijk van Babel als zodanig, niet over het koninkrijk van Babel, maar over de koning van Babel. En wat we daar vinden, is dat weliswaar gesproken wordt over de koning van Babel. En als men tamelijk oppervlakkig en onvoorbereid leest, dan gaat men natuurlijk vanuit dat het gaat over die koning van Babel op aarde enzovoorts. Dat blijkt echter nauwelijks zo te zijn. En ik zeg nauwelijks omdat het eigenlijk toch weer wel zo is. Maar het gaat uiteraard over de toekomst wanneer de Messias uit hoofdstuk 11, het zaad van David, zijn koninkrijk op aarde zal openbaren dan wel vestigen. Men zou bedenken dat Babel geacht wordt, de stad als zodanig, wordt geacht hoofdstad van de wereld te zijn. Dat was het. Oorspronkelijk, voor dat doel werd het gebouwd, reeds in de dagen van Nimrod. En later vinden we datzelfde Babel terug onder Nebukadnezar, het grote heidense uiteraard wereldrijk. En Babel bleef de hoofdstad van nogal wat wereldrijk in de loop der tijd. Daar zit een heel verhaal achter, maar dat moet ik nou maar even laten schieten. Maar waar het om gaat, is dat ook in de dagen van de wederkomst van Christus, in de eindtijd noemen we dat ook wel eens onnauwkeurig, maar in de dagen van de wederkomst van Christus zal er een wereldrijk bestaan met naar Bijbelse maatstaven Babel als hoofdstad. Dat blijkt uit de Oudtestamentische profetieën, niet in de laatste plaats uit de profetieën van Daniel, maar ook uit de Nieuwtestamentische profetieën, in elk geval in Openbaring. Dat kan niet missen, dat rijk heet Babel. Het punt is echter dat de wereld en dus ook de wereldrijken beheerst werden door de duivel zelf. Hij is de overste deze wereld. Dat is in de toekomst uiteraard ook zo. En hoe men ook over de antichrist denkt, het laatste wereldrijk is in ieder geval een antichristelijk rijk. Een rijk dus waar de duivel aan het hoofd staat. De complicatie daar is dat in die dagen de duivel op aarde is geworpen En voor zover ik weet, en u ook al verteld hebt trouwens daarstraks, Antichrist is niet zomaar een mens die van een ander mens afstamt. Dat is een misverstand, dat is niet zo, zeg ik met stellige overtuiging. Natuurlijk, dat is wat ik denk omdat ik het in de Bijbel lees, maar ik zeg gewoon, dat is zo. De Antichrist namelijk is gewoon de duivel zelf, die als hij op aarde geworpen wordt, een betrekkelijk menselijk lichaam heeft. Dat is trouwens altijd zo geweest. Als engelen op aarde kwamen, dan zagen ze eruit als één man en worden ook zo genoemd. Hoe mannelijk dat is en hoe menselijk dat is, weet ik ook niet. Maar het heet gewoon een man. En wij lezen alsof er staat engel, maar er staat meestal maar gewoon een man. En zo is het maar net. Als de duivel uit de hemel verwijderd wordt, verschijnt hij op aarde. En hij is degene die Johannes aanduidt als de antichrist en die in Openbaring aangeduid wordt als het tweede beest in Openbaring 13. En hij wordt ook aangeduid als de valse profeet. Dat is dus een leugenaar, valse profeet. Die woorden spreekt boven God als het ware. Je herkent daar trouwens onmiddellijk de duivel in, maar zoals ze zegt is eigenlijk een apart onderwerp. Maar het laatste wereldrijk wordt wel degelijk zelfs min of meer op aarde geregeerd door de duivel, maar wel degelijk als de koning van Babel en daarmee van dat laatste, dat Babylonische wereldrijk. Hoe dan ook, zonder op de details in te gaan, de wereldgeschiedenis, de geschiedenis van de volken der aarde begint bij Babel, het eindigt bij Babel en daartussendoor was het ook gewoonlijk Babel. Zelfs letterlijk. En dat is dus de aanleiding voor het verschijnsel dat waar gesproken wordt over de koning van Babel, schiet als het ware het hele verhaal op een hoger niveau, omdat de echte koning van Babel, de eeuwen door, was niet een man die wij kennen met een naam en daarachter een rugnummer, net als de pausen overigens. Nee, Salmanasse nummer zoveel en weet je veel hoe ze allemaal heten. Darius de zoveelste enzovoort. Dat was zelfs nog voor de uitvinding van het wielrennen. Maar toen hadden ze al rugnummers. Hè. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar het gaat dus over de koning van Babel. Maar aangezien de echte koning van Babel, die hemelse koning van Babel is, die we kennen als Satan dan wel als duivel, krijg je dus dat zo'n beschrijving, zo'n spreuk, want zo heet het in 14 vers 4 van Jesaja, zo'n spreuk tegen de koning van Babel in de praktijk is een spreuk tegen of over of tot de duivel zelf. En je kunt bij hoog en laag beweren dat het hier over een mens gaat. Dan zeg ik, nou ja, uiteindelijk gaat het ook inderdaad over de zoon des verderfs, de mens der zonde, de duivel namelijk, de antichrist. Maar het is de duivel. Toen zei iemand, ja, maar dat kan toch niet, het is toch duidelijk dat dit over de koning van Babel gaat, er moet gewoon een mens geweest zijn. En in Ezechiël 28, waar we later naartoe gaan, gaat het over de koning van Tyrus, dat moet toch gewoon een mens geweest zijn. En dan zeg ik, ja jongens, maar lees je eigenlijk wel eens in je Bijbel dan? Hè? Lees je echt wel eens in je Bijbel? Als je dat soort dingen denkt? U weet toch dat als het over Jozef gaat, gaat het over Christus? Of nee? U weet toch, als God zegt, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis, dan gaat het toch over Christus? Als de psalmist zogenaamd spreekt over zichzelf, zegt Petrus, dan heeft hij het niet over zichzelf. Dat lijkt wel zo, maar is niet zo. Hij heeft het over de Messias, de Zoon die uit zijn lijf voortkomen zou, enzovoorts. En als er wat gezegd wordt over de hoge priester Jozua, waar we er straks even iets over lazen in Zacharia 3, weet u toch dat het gaat over Christus? Dat wil zeggen, het verhaal gaat over een hoger niveau. Het komt naar aanleiding van aardse omstandigheden. Aardse omstandigheden zijn dikwijls de aanleiding tot de profetie. De aardse omstandigheden zijn gewoonlijk ook een aardige illustratie van hoe de profetie uiteindelijk vervuld zal worden. Maar het gaat uiteindelijk over heel wat anders. Dat wil zeggen, niet heel wat anders, iets hogers. Wij denken veel te laag. En een profetie die ik ook nog met nadruk had moeten noemen, is natuurlijk de profetie van bijvoorbeeld Daniel 8, waar het gaat over Alexander de Grote. Maar via Alexander de Grote kom je toch bij de antichrist terecht. En dus bij de duivel. Dan wel Daniel 8 en Daniel 11 gaan over Antiochus Epiphanes uit het verleden. Maar wat je daar vindt, is dat je een beschrijving vindt van die inmiddels historische figuur. En waar precies, weet ik ook niet, maar anderen ook niet, zeggen ze. Waar precies weten men niet, maar ergens in de uiteenzetting gaat het echt niet meer over Antiochus Epiphanes, maar gaat het over die pief die in de toekomst zal verschijnen. Hè? Die figuur, zal ik maar zeggen. En uiteindelijk dus over de duivel. Dat is een normaal Bijbels verschijnsel. En als de Heer spreekt tot Judas, zijnde Iscariot, spreekt hij in werkelijkheid tegen het Joodse volk. Want daar gaat het over. En daar is Judas de uitbeelding van. En via Judas spreekt hij zelfs tot de duivel zelf. En hij noemt Judas ook de zoon, of hij niet, maar men noemt Judas zelfs de zoon des verderfs. Maar dat is dezelfde titel die in 2 Thessalonicenzen 2 gebruikt wordt voor de antichrist en daarmee voor de duivel. Aardse omstandigheden zijn de uitdrukking van heel wat hogere, namelijk hemelse omstandigheden. En het profetisch woord beperkt zich niet tot de smalle lijn die wij graag in een systematische uiteenzetting willen hebben. Het profetisch woord is breder. Vandaar ook dat zelfs met dezelfde woorden over twee verschillende gebeurtenissen in de tijd kan gesproken worden. Tegelijkertijd. Omdat het overeenkomende gebeurtenissen zijn, alleen onder andere omstandigheden en inderdaad met een ander jaartal erbij. Maar het gebeurt uitgebreid. Zie? Nou ja, en toen de Heer zich richtte tot Petrus, zei hij, gij achter mij, Satan. In het Hebreeuws, Satan. In het Nieuwe Testament, dat is Grieks of Aramees wellicht. He? Maar niet Hebreeuws, maar hij zei, ga achter mij Satan, zodat hij via Petrus de Satan toesprak die Petrus op dat moment gebruikte. Enzovoorts. En via de koning van Babel, mocht het over de historische figuur gaan, of een nog toekomstige historische figuur, een koning van Babel, kan wel wezen, maar sprekend tot die koning van Babel wordt de duivel hemzelf toegesproken. En waarom hou ik zo'n lange inleiding? Want het is nergens voor nodig, want het blijkt gewoon uit de woorden zelf. Want uit de beschrijving van die koning van Babel blijkt dat het niet gaat over een gewoon mens. En als toch blijkt dat het gaat over een mens, komt dat omdat het uiteindelijk gaat, uiteindelijk aan het eind van het verhaal, over de duivel die op aarde is nedergeworpen, hier op aarde zijn, zeg maar, antichristelijk rijk gebouwd heeft, maar niettemin van de aarde alsnog verdwijnt in de afgrond waar hij voor 1000 jaar gebonden wordt en vastzit dus tussen al die andere mensen. En dat is wat we hier in Jesaja 14 lezen. Leest u maar mee. Vers 4. Dan zult gij deze spreuk opnemen tegen de koning van Babel en zeggen, hoe houdt de drijver op? Hoe houdt de goudene op? En de drijver is degene die de wereld aandreef, in de zin van inspireerde, begeesterde. Het is de eeuw deze wereld, de geest die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Hoe houdt de goudene op? Want hij was ooit van goud, weliswaar niet letterlijk, maar overdrachtelijk wel. Over heerlijkheid spreekt dat toch? De Heere heeft de stok der goddelozen gebroken, de scepter der heersers heeft hij gebroken. De goddeloze heersers worden het dan, die regeerden, de stok. Een stok is misschien geen scepter, maar een scepter is wel een stok, hè? De heersersstaf. De Heer heeft de stok de goddelozen gebroken, de scepter der heersers, die de volken plaagde in verbolgenheid met een plaag zonder ophouden, die in toorn over de heidenen heerste, die wordt vervolgd zonder dat het iemand afweren kan. De ganse aarde rust, zij is stil, zij maken groot geschal met gejuich. Ook verheugen zich de dennen over u en de cederen van Libanon. En die zijn ook niet letterlijk, die dennen en die cederen. En die koning van Babel is ook niet de letterlijke koning, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar die koning van Babel is degene die de volken rust gaf. Die zogenaamd vrede bracht in de wereld. En dat is wat hij uiteindelijk zal doen in dat antichristelijk rijk. Hij wordt niet voor niks ook voorgesteld als de ruiter op het witte paard die vrede brengt in Openbaring 6. Echter komt er daarna een ander paard of een andere ruiter en die brengt dan toch oorlog en hongersnood, het zwaard en de dood en hoe het allemaal maar heten mag daar. Maar het is de beschrijving van wie de Satan is en wat hij doet. Ik ben ook van mening dat uiteindelijk alle streven naar vrede en dus eenheid der volkeren een satanische aangelegenheid is. Dat is wat hij wil. De volkeren verenigen tot één mensheid en God buitensluiten. En als het al een naam moet krijgen, dat streven, dan zou het moeten zijn de naam van Babel. Want voor dat doel werd Babel oorspronkelijk gebouwd. In Genesis. Zou dat ook een Davidszoon zijn? Maar goed, voor dat doel werd Babel gebouwd. En zeker de toren, weet u nog, wat is het, Genesis 11 of zoiets, hè? De mensheid verbonden rond één centrum. En God buiten geplaatst. Dat is wat de duivel wil. U bent gewaarschuwd. Hij geeft de aarde rust, zij is stil en daarna is het feest. Geschal met gejuicht enzovoorts. Nou goed. Maar het gaat verder. Er staat vervolgens in het einde van vers 8. Sinds dat gij daar nederligt, komt niemand tegen ons op die ons afhouden. De hel van onderen, de hel, die is van onderen. Dat weet u dat ook weer. De hel is namelijk gewoon van onderen. Dat is beneden, hè? Dat is wat het woord betekent. Vandaar hemel, dat is een verwant woord. Dat kun je meteen zien. Dat is dat wat boven is. Hel is per definitie dat wat beneden is. De hel van onderen was beroerd of werd beroerd of kwam in beweging om uwentwil, om u tegemoet te gaan als gij kwaamt. Zij wekt om uwentwil de doden op. Dat is een grapje eigenlijk, hè. De doden werden opgewekt. Nee, ze kwamen er niet uit, maar ze werden wel actief. Ze kwamen in beweging. Waar het hier over gaat, is niet maar over de dood van een historische of een andere koning van Babel. Waar het over gaat, is dat de duivel zelf nu in zijn eigen val terechtkomt, namelijk in het dodenrijk terechtkomt. Zie? En degenen die daar zijn, zijn daar verbaasd en bespotten hem. Zij wekt om uwentwil de doden op al de bokken der aarde. U weet, die bokken worden eerst van de schapen gescheiden, maar goed, dat is een ander verhaal. De bokken, de machthebbers betekent dat, de hoogmoedigen, want de bok staat in verband met een hoge positie. En vaak hoogmoed, daarom wordt de duivel ook soms afgebeeld als één bok. De bok Baphomet, met horentjes, ja. Nou goed, al de bokken der aarde. Zij doet al de koningen der heidenen van hun tronen opstaan, die al te gader zullen antwoorden en tot u zeggen: gij zijt ook krank geworden, gelijk wij. Gij zijt ons gelijk geworden. Hé, ben jij hier ook? Vroeger dreef je ons op. Lieten we ons door je inspireren. Van bovenaf. Grote praat, enzovoorts. Nou zit jij hier ook. Vers 11. Uw hovaardij, uw hoogmoed, is in de hel nedergestort met het geklank uw luiten. Dat wil zeggen, de heerlijkheid, uitgebeeld in muziekinstrumenten, die heerlijkheid is nu ook weg. De maden zullen onder u gestrooid worden en de wormen zullen u bedekken. Maden en wormen zijn een beeld van het verderf, actieve werking van de dood uiteraard. En daarna voor alle duidelijkheid, hoe zijt gij uit de hemel gevallen? Hoe zijt gij uit de hemel gevallen? Het zal duidelijk zijn dat dit niet kan gaan over gewoon een mens. Een mens komt niet uit de hemel en gaat er ook niet in en kan er ook niet uitvallen. In ieder geval niet uit die derde hemel. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads? Hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, gij die de heidenen krenktet? Hij kwam namelijk uit de hemel op aarde. Dat was een vernedering, alleen dat weet hij lange tijd verborgen te houden. Dat een vernedering was, hè? U weet het toch? Hè? Men beschrijft het als de terugkeer of de komst van Maitreya, die zijn opwachting zal maken als de hoogst verheven mens die er is, die dan op aarde zal verschijnen. In werkelijkheid is het de duivel die uit de hemel nedergelazerd is. They kicked him out of heaven, maar dat komt hij niet vertellen. Nu zit hem met de boven eruit gesmeten. Enzovoorts, hè? Dus dan komt hij van de andere kant binnen met een verhaal. En het zal zijn eerste leugen niet wezen. Dus hij meldt zich aan de mens die het verst, als de mens die het verst gevorderd is op de ladder der evolutie. Want alle mensen geloven in zijn evolutie. Dus wordt het steeds beter met de mens. Nou, hij heeft al een lange carrière achter de rug. En hij is het verste gekomen. Dat is het verhaal over Maitreya. En dat is, als u mij vraagt, gewoon dezelfde. Dat is de duivel zelf, de antichrist. Maar inderdaad, hij wordt ter aarde nedergehouden. Kortom, hij valt uit de hemel. Gij die de heidenen krenktet. Gekrenkt hebt. Even op die uitdrukking. Morgenster, gij zoon des dageraads. Daar staat inderdaad niet morgenster. Dat is waar. Maar het maakt weinig uit. Daar staat een woord dat vertaald wordt met heerlijkheid, de heerlijke, de blinkende maakt men het dan van. En vandaar in samenhang met gij zoon des dageraads hebben de vertalers ervan gemaakt, gij morgenster, o morgenster, gij zoon des dageraads. Wij kennen trouwens de uitdrukking blinkende morgenster, maar in die uitdrukking is hetzelfde woord twee keer vertaald. Het woord is blinkende of het woord is morgenster, dat is wel een vergezochte vertaling. Maar het is één woord maar. En vervolgens de term zoon des dageraads heeft men geïnterpreteerd als de morgenster. De blinkende die verschijnt als de dag aanbreekt. Heb u die? Er is verder met die vertaling niks mis, al staat er niet het woord morgenster. Er staat het woord vertaald met blinken. Het is zelfs van het woord halal dat wij kennen in halleluja. En wij vertalen dat met looft of prijst de Heer. Maar die lof, die prijs is heerlijkheid, namelijk licht. Een verheerlijkte gedaante, een blinkende gedaante. En dat is wat hier staat. En ik zeg er met opzet het Hebreeuwse woord erbij, halel, want dat staat al voor heerlijkheid. Wij kennen ook het woord galel, dat is bijna hetzelfde, alleen is de he een geet geworden, maar voor de rest is het hetzelfde. En dan betekent het tegenovergestelde, die hoop ik u straks nog te noemen, dus u bent gewaarschuwd. Galel wordt uiteindelijk vertaald met ontwijding, ontheiliging, het beroven van heerlijkheid. Maar daar komen we nog op. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o blinkende, gij zoon van de morgenstond, van de dageraad, dat is goed vertaald. Hoe zijt gij ter aarde, of gewoon, gij zijt ter aarde nedergehouden, geslagen dus, hè? Hij is de hemel uitgegoedendacht, gebonjourd. Hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, gij die de heidenen krenkt het, want als de duivel valt uit de hemel, is dat omdat hij eruit gegooid is, en als hij uit de hemel valt, valt hij op de aarde. Kan niet missen. En dan niet een tussenoplossing zoeken, hij is wel gevallen, maar pas in de toekomst wordt hij op aarde geworpen. Dat is niet het verhaal, hij is tot vandaag nog steeds in de hemel. En er wordt op aarde geworpen als wij de hemel ingaan. Dat wil zeggen, ter gelegenheid van de opname van de gemeente. En daarna is hij eerst een poosje buiten Westen. Dan doet hij zijn oogjes open en dan wordt hij toch boos. Heeft hij grote toorn omdat hij kleine tijd heeft, zegt Openbaring 12, laconiek. En dan vers 13, gij of en zeidet in uw hart, gij die de heidenen krenkt het, en zeidet in uw hart, want hij zei het in zijn hart. Dat wil zeggen, het was niet luid verkondigd. Hij houdt dat wel geheim. Dat is zijn geheime agenda. Hij is met zijn eigen plan bezig. Hij zei in zijn hart. En wat hij daarna hardop zegt, dat is daaraan ondergeschikt. Moet zijn doel dienen. Maar hij zei in zijn hart, ik zal ten hemel opklimmen. Ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen. En ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Ik zal ten hemel opklimmen, zou je niet moeten lezen als naar de hemel opklimmen, in de zin van hij was er niet, want hij was daar wel. Maar hij zal opklimmen naar het hoogste niveau, was de bedoeling. Ik zal mijn troon, het wordt gewoon toegelicht, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen, waarbij je moet weten dat de sterren Gods, onder andere bij gelegenheid althans, fungeren als uitbeelding van de engelen Gods. Ook de zonen Gods, want dat is allemaal hetzelfde. En zo ben je weer terug bij zoon des dageraads. De sterren, de hemellichamen, worden beschouwd als uitdrukking van hemelse lichamen, namelijk van engelen. In Openbaring 12 kwamen we hem heel snel even tegen in verband met het derde deel der sterren enzovoort. Dat gaat gewoon over engelen, dat is de orthodoxe verklaring trouwens, dus ik zeg echt niks bijzonders. Ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen, boven alle namelijk. Ik zal mij zetten op de berg der samenkomst. Dat zal die samenkomst zijn van Job 1 en 2. Waar de zonen Gods bij elkaar kwamen om het een en ander te bespreken. Op de berg der samenkomst. Berg is bovendien altijd de uitbeelding van een koninkrijk. Staat zwart op wit in meerdere plaatsen in de Bijbel. 7 bergen, 7 heuvelen, zijn 7 koninkrijken, zijn 7 koningen, weet je dat? Ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Ook zonder daar uitgebreid op in te gaan, zeg ik dan maar. Het noorden wordt geacht de plaats van de troon te zijn. Dat blijkt hier, maar ook in andere plaatsen. Vanuit het noorden worden de dingen geregeld. Alles draait om het noorden, zeg ik dan dubbelzinnig. Maar het is de hovaardij uit vers 11 van de duivel die zou opklimmen tot allergrootste hoogte. Dus uitermate verhoogd wilde hij worden, maar hij wordt uitermate vernederd, namelijk eerst op aarde geworpen en vandaar komt hij zelfs terecht in het dodenrijk, de afgrond, de hel uit vers 11. Het gaat dus precies andersom dan hij gedacht had. Maar goed. Maar zijn gedachte was, vers 14, ik zal boven de hoogten der wolken klimmen. En wolken staan vaak voor geestelijke dingen in de Bijbel. Al was maar dat één wolk gewoonlijk een beeld is van de Heilige Geest. Toch? Maar ik zal boven de wolken klimmen is hetzelfde als ik zal boven de sterren klimmen. En de terminologie geeft duidelijk genoeg aan dat we deze uitdrukkingen niet al te letterlijk zouden lezen en dat het dus niet gaat over een letterlijk mens, ooit en een keer koning van Babel, die zich voorgenomen had te leren vliegen of zoiets. Dat is het niet, hè? Boven de wolken, luchtvaart, ruimtevaart en al dat, daar gaat het niet over. De symboliek, het gaat over de duivel. En hetzelfde geldt voor het bouwen van de toren waarvan het opperste in de hemel zou reiken. Want heel dit streven stamt uit Babel, maar dan dat Babel van Genesis 11. En daarom koning van Babel. Zie? Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen. Ik zal de allerhoogste gelijk worden. Kortom, hij zou zich laten aanbidden alsof hij God is. Maar zo staat het over de antichrist. Dan wel de mens der zonde, de zoon des verderfs uit 2 Thessalonicenzen 2. Dus je moet hem toch herkennen. En iemand die zich boven God wil stellen, moet zich in de praktijk stellen boven het woord van God. Die moet zich meester maken van dat woord en moet beter weten dan dat woord, zal ik maar zeggen. En daar herken je ogenblikkelijk die slang weer in. Die tuinslang, zal ik maar zeggen, uit Genesis, de slang in de hof. God heeft het wel gezegd, maar dan zal ik het je uitleggen. En hij stelde zich boven. Hij maakt zich meester van het woord, stelt zich boven het woord en daarmee boven God. Veel mensen doen dat ook. Maar dat is door de geest van de antichrist die nu reeds werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid en hoe het maar heten mag. Hè? De geest van de antichrist is reeds in de wereld, zegt Johannes. De eerste Johannesbrief. Nou goed, hij had zich dus voorgenomen die allerhoogste positie in te nemen. Hij zal zich ook daadwerkelijk als God laten aanbidden. Maar, vers 15, hij zal in de hel worden nedergestoten deze keer. Vallen, hij zal nedergehouwen worden en hier staat hij zal nedergestoten worden. Aan de zijden van de kuil, de zijden van de afgrond dus. Dat is de andere kant, andere zijde. Je weet, je hebt een bovenkant en je onderkant. En hij wilde helemaal naar de bovenkant, maar hij komt in de onderkant. Dat is de zijde van de kuil. Waarbij kuil ook elders in de Bijbel synoniem is met afgrond en dus met dodenrijk. De diepte. Dat wat onder de aarde is, om zo te zeggen. Vers 16. Die u zien zullen u aanschouwen. Toen wilde ik uitleggen, dat betekent dat ze toch wat nauwkeurig kijken, want dat is aanschouwen. En staat er ook achter, ze zullen op u letten. Ze zullen u aanschouwen, ze zullen op u letten en zeggen, is dat die man die, die man? Toen zei iemand, dan is het niet de duivel. Toen zei ik, ja, het is hem wel, natuurlijk wel. Hij is eerst op aarde geworpen, dan is hij man, mens, op een of andere wijze. En daarna komt hij onder de aarde terecht. Is dat die man die de aarde beroerde, die de koninkrijken deed beven, want beroeren is hetzelfde als doen beven, namelijk in beweging brengen, die de wereld als een woestijn stelde en dezelfde steden verstoorde, die zijn gevangenen niet liet losgaan naar huis toe. Al de koningen der heiden zij alle liggen neder met eer en ieder in zijn huis. Maar gij zijt verworpen van uw graf als een gruwelijke scheut, als een kleed der gedoden die met het zwaard doorstoken zijn, als die nederdalen in een steenkuil, als een vertreden dood lichaam. Gij zult bij dezelfde niet gevoegd worden in de begrafenis, want gij hebt uw land verdorven en uw volk gedood, het zaad der boosdoeners zal in de eeuwigheid niet genoemd worden, enzovoort. Ik vraag me af in hoeverre dat van doen heeft met de werkelijke aard van deze man. Ik vraag me altijd af wat er gebeurt met zo iemand. Als die sterfte naar het dodenrijk gaat, laat zo'n engel dan dat aardse lichaam, dat hij toch maar tijdelijk heeft en voor de gelegenheid, laat hij dat dan achter en moet dat begraven worden? Blijkbaar niet. En ik denk dat hier gezinspeeld wordt op dat verschijnsel. Want een normaal mens, en zeker een koning, krijgt een graf en zelfs een praalgraf. En deze figuur helemaal niet. Geen graf. Maar ik denk dat dat de achtergrond is van dat hij van oorsprong ook inderdaad een engel is. Hoe dat ook zij, wij kunnen. Het is onmogelijk als je mij vraagt om dit schriftgedeelte toe te passen op een gewoon mens. En er blijft niks anders over dan dat het inderdaad gaat om de duivel. Waarna je moet vragen, maar past de titel Koning van Babel op hem? Dan zou ik zeggen, ja, op wie anders? Hij is dat al sinds de dagen van Nimrod. En eerlijk gezegd, als u mij vraagt, maar dat heeft met dit onderwerp niet zo heel veel van doen. Als u mij vraagt, was hij al koning van Babel voor Genesis 1 vers 2? En ik bedoel het nog letterlijk ook, namelijk Babel. Want ik denk dat de positie van Babel in de heilsgeschiedenis rechtstreeks het gevolg is van, of het vervolg is op de positie van Babel in de oude wereld. Wij noemen het ook wel de oerschepping. En ik heb wel eens vaker een lijstje genoemd, een kort lijstje, van plaatsnamen die waarschijnlijk een rol gespeeld hebben reeds in die oude wereld. En dat is bepalend voor hun functie in deze wereld, sinds Genesis 1 vers 2, om zo te zeggen. Babel staat ongeveer bovenaan de lijst, Jericho hoort erbij, Tyrus hoort erbij en Egypte hoort daar zeker ook bij. Dat blijkt uit wat de Bijbel over die plaatsen zoal vertelt. En daarmee is Satan niet alleen koning van Babel in de wereld zoals wij die kennen, maar hij was dat al. En als koning van Babel zal hij in de toekomst alsnog geoordeeld worden in samenhang met de geschiedenis van Babel, denk ik, in die oude wereld. Nou ja, dat is een onderwerp apart, dat begrijp ik. Maar ik wil hem toch maar even noemen dan. Want iets dergelijks hangt ook samen met Ezechiël hoofdstuk 28. Daar vinden we een gelijksoortige context. Namelijk een oordeel over allerlei volken. En feitelijk oordelen die nog in de toekomst zullen plaatsvinden. Je kunt veel van deze profetieën ook gewoon leggen naast die uit Jesaja. En eventueel ook naast die uit Jeremia. Dus je vindt ook profetieën tegen Egypte. En dat alles in verband met het herstel van Israël als volk. Maar dat is allemaal in de dagen van de Messias, in de wederkomst van Christus. Hè? Oordeel over Edom, over de Filistijnen. Maar onder andere dan over Tyrus. In hoofdstuk 25 over Ammonieten, dus Jordanië. Over de Edomieten, grotendeels ook Jordanië. Over de Filistijnen. Nou ja, dat is de Gazastrook, zullen we maar zeggen. De Filistijnen, dat is de Gazastrook, Filistea. Dat is de oude Palestina. Dat is namelijk niet waar Jeruzalem ligt, maar waar Gaza ligt. Dat heet Palestina. Het land der Palestijnen, der Filistijnen namelijk. Komt ook een oordeel over. En dan, dat is in het zuiden min of meer. En daarna in Ezechiël 26, profetie tegen Tyrus. In hoofdstuk 27 klaaglied over Tyrus, want Tyrus zou geoordeeld dan wel verwoest worden. Nou weet ik heus wel dat in het verleden Tyrus veroverd is geworden en zogenaamd verwoest door Alexander, de Grote, wel te verstaan. Maar ik zei al, via Alexander de Grote kom je terecht bij de antichristen en bij de duivel. Maar goed, dat ga ik allemaal niet uitleggen, maar het is in het verleden gebeurd. Het was een eiland in de zee, bijna onneembaar, net als Urk. En u weet wat... Schokland. Schokland. En u weet wat er gebeurd is. Ze hebben een dam gelegd vanaf de vaste wal naar het eiland. En toen was het geen eiland meer, gelijk het is in deze dagen, want het is een schiereiland, hè. Allemaal dichtgeslipt enzovoort. Dus het is van zijn heerlijkheid beroofd geworden. Dat is een opmerkelijk historisch feit, maar dat doet er ook allemaal niet toe. Maar als je de profetie hier zou lezen, zou je zien dat ongetwijfeld deze profetieën zich bezighouden met die Alexander de Grote die Tyrus zou veroveren en dus koning van Tyrus werd, officieel. Maar dat het over die gebeurtenis heen spreekt, over de toekomst, het toekomstig oordeel over Tyrus en dus over het tegenwoordige Libanon. Heb u dat? Goed. Nou, dan vervolgt het na die twee hoofdstukken, 26 en 27, over Tyrus. Vervolgt het met hoofdstuk 28, profetie tegen de koning van Tyrus. Vers 2, mensenkind zegt tot de vorst van Tyrus, want nadat het rijk, dan wel de stad, genoemd is, gaat het verder met de koning, specifiek. Dat gebeurt bij andere profetieën gewoonlijk niet, maar bij die van Babel gebeurde dat, apart over de koning van Babel. En hier gebeurt het in verband met Tyrus, een profetie apart over de koning van Tyrus. Vanaf vers 2, mensenkind zegt tot de vorst van Tyrus, zo zegt de Heere, Heere, omdat uw hart zich verheft. Daar heb je hem weer, hoofdvaardij. Omdat uw hart zich, gij zeide het in uw hart. En hier, omdat uw hart zich verheft en zegt, ik ben God. Ik zit in Gods stoel, de troon. In het hart der zeeën. Als eiland, hè? Letterlijk. Maar u begrijpt toch dat het meteen al overdrachtelijk is, of niet? U verheft zich in uw hart en zegt, ik ben God. Ik zit op de troon van God. In het hart der zeeën, dat wil zeggen, te midden van de wateren, dat zijn ongetwijfeld de volkeren waarover geheerst wordt. Maar u weet toch waar God gezeten is? Ik bedoel het zo letterlijk mogelijk. Hè? In de hemel, oké. Waar is de hemel? Genesis 1. Genesis 1. Waar is de hemel? In het midden van de wateren. Want de hemel wordt door de wateren omgeven. Gouden stoel. Te midden van de wateren. In het hart der zeeën. Hebben jullie? En dat eilandje te midden van de wateren. Is de aanleiding tot deze uitspraak. Op Gods stoel in het hart der zeeën. Maar dat is precies waar de stoel van God is, te midden van de wateren. De wateren boven en beneden en de wateren links en rechts en voor en achter. Maar daar middenin is de hemel volgens Genesis. En ik ga het niet verder uitleggen, maar het staat daar gewoon. Waarom zou ik het uitleggen? God maakt een uitspansel in het midden der wateren. En hij noemde dat hemel. Of je het begrijpt, maakt me nou niks uit. Het staat er gewoon, toch? De hemel dus, hè? Daar gij een mens en geen God zijt, stelt gij nochtans uw hart als Gods hart. Dat is ongetwijfeld wel eens gebeurd met een mens die zich maakt tot God en zich zodanig verheft. Enige jaren terug zaten de inrichtingen, u weet wat een inrichting is? Juist, die zaten daar zo'n beetje vol mee. Want een van de meest voorkomende vormen van waanzin is hoogmoedswaanzin. Je weet je meteen waar het vandaan komt. Dat heeft de duivel ook uitgevonden, maar het is waanzin. Hij verbeeldt het zich. Zie? Maar het is net zo goed op de Satan van toepassing. Maar in de toekomst, ik heb dit nooit als argumenten aangehaald, maar het bewijst wel weer dat de Satan een carrière tegemoet gaat van enige jaren als mens op aarde. Dat is de antichrist. Dat heb ik in de tijd nooit als argument aangehaald, zeg ik maar weer. Maar hier kun je het lezen. Daar gij een mens en geen God zijt. Hij is namelijk inmiddels uit de hemel gezet en op aarde terechtgekomen. Niettemin, in zijn vernedering, laat hij zich op aarde aanbidden alsof hij God is. Zie? Je zou er ook uit af kunnen leiden dat minstens een van de eerste plaatsen waar dat gebeuren zal in de toekomst, is dus Tyrus. En het uiteindelijke zal zijn Babel, als hoofdstad van zijn laatste rijk. Maar ik denk dat zijn carrière op aarde niet in Babel begint, maar misschien begint hij wel in Tyrus. Zou je me zo uit kunnen vermoeden. Maar ik zeg het niet met zekerheid, ik weet het niet. Zie, gij zijt wijzer dan Daniel. Zie, gij zijt wijzer dan Daniel. Ik weet het uit mijn hoofd niet, maar er staat in mijn Bijbel ergens een uitspraak over de meest wijze mannen op aarde. Dat was toch Salomo? Daniel, hè?
Daniel was het hoofd van de...
En Daniel was de meest wijze man in Babel. Wist en waarachtig wel. De opperwijze, zal ik maar zeggen. De wijze smurf, hè. Zo. Eerst een slok water nemen. Zo. Zie, gij zijt wijzer dan... Maar welk mens is wijzer dan Daniel? Salomo, oké. Maar misschien. Maar je komt bij Christus terecht natuurlijk toch, hè. Maar waar het hier over gaat... is, hij heeft een hogere positie dan deze meest wijze man in Babel. En dan kom je bij de duivel terecht. Die listige figuur, tuinslang. Dus, gij zijt wijzer dan Daniel, ze hebben niets toegeslotens voor u verborgen. Door uw wijsheid en door uw verstand hebt gij vermogen voor u, voor uzelf, verkregen. Ja, gij hebt goud en zilver verkregen in uw schatten, door de grootheid uw wijsheid in uw koophandel. Dat is het woord Kanaan. Kanaan. Maar, datzelfde woord wordt elders, als zo uitkomt, vertaald met bedrog. Het is hetzelfde woord. In de Bijbel kun je dus geen verschil maken tussen koophandel en bedrog. Omdat het hetzelfde is? Nou, misschien omdat het bijna hetzelfde is dan, vooruit. Ik weet het niet. Maar door de grootheid uw wijsheid in uw koophandel hebt gij uw vermogen vermeerderd en uw hart verheft zich vanwege uw vermogen. Daarom zegt de Heere Heer alzo, omdat gij uw hart gesteld hebt als Gods hart. Dan let op dat het bijna dezelfde woorden zijn als uit Jesaja 14. Daarom zie, ik zal vreemden over u brengen, de tirannisten der heidenen, die zullen hun zwaarden uittrekken over de schoonheid uw wijsheid en zullen uw glans ontheiligen. Wordt de Satan dan door mensen verslagen? Nou, in Openbaring lees je dat het beest, het rijk als zodanig, zich zal Openbaring 17, zal zich keren tegen de vrouw die dat beest bereidt, namelijk bestuurt. En dat beest zal die vrouw doden. En waar dat beest dat wereldrijk is, gaat het over mensen. Hè? Die zich keren tegen Babel uiteindelijk. Uiteindelijk komt het er heus op neer dat de mensheid zich keert tegen die antichrist. Al was het maar omdat men kiest voor de Heer Jezus Christus. Zo, dat is ook wat gebeuren gaat enzovoorts. Maar het loopt in ieder geval verkeerd af.
De tien zullen de hoer haten.
Dat is wat het is. De tien zullen de hoer haten, ja. Precies, dat staat er ook. Nou, daar gaat het hier over. Denk ik. En daarna staat er... Ter groeve zullen zij u doen nederdalen, namelijk of en gij zult sterven de dood eens verslagenen in het hart der zeeën. Of die dan verdrinkt weet ik ook niet, maar dat doet er ook niet toe. Ik denk dat zeeën ook term is ontleend aan vers 2 en nu gebruikt wordt in de betekenis van de diepte, de afgrond waarin hij zal worden gebonden en uiteindelijk verdwijnen. Nou goed. Zult gij dan enigszins voor het aangezicht uw doodslagers zeggen, ik ben God, daar gij een mens zijt en geen God, in de hand desgene die u verslaat? Gij zult de dood der onbesnedenen sterven door de hand der vreemden, want ik heb het gesproken, spreekt de Heere Heere. En dat is nog niet het eind van het verhaal, maar je bent knap als je deze woorden kunt toepassen op een mens uit het verleden. En dat geldt voor... Jesaja 14 ook, dat lukt je niet, het gaat over de duivel zelf. En dat blijkt nog meer op het vervolg hierop. Te beschouwen als een nader commentaar vanaf vers 11. Wijders geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende... Mensenkind, dat is Ezechiël, hef een klaaglied op over de koning van Tyrus. Want in de voorgaande hoofdstuk had je eerst... een profetie tegen Tyrus, vers 26, en toen een klaaglied over Tyrus in hoofdstuk 27. En nu in hoofdstuk 28 eerst een profetie tegen de koning van Tyrus, gevolgd door, zich heel systematisch, een klaaglied over de koning van Tyrus. En dus, vers 12, hef een klaaglied op over de koning van Tyrus en zeg tot hem, zo zegt de Heere Heere, gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid. Dan krijg je nog iets sterkere termen dan die in de voorgaande 10 versen. Gij waart in Eden, Gods hof. De vraag is altijd welke hof dat dan precies is. Of dat dan Eden was, de hof die de Heere gebouwd had in de dagen van Adam, zal ik maar zeggen. De Heere bouwde een hof in Eden enzovoort. Of dat dit Eden de aanduiding is van de hemel zelf. Ik moet u zeggen, ik heb er geen problemen mee. Niemand trouwens. Omdat in de praktijk dat toch geen verschil maakt. Je kunt er hooguit uit afleiden dat die hof die de Heere op aarde bouwde beschouwd moet worden als een afspiegeling van de hemel. Dat wil zeggen, de hemel voor zover God daarin woont. Laten we zeggen, Gods hof dus. En dan kom je ook bij deze uitdrukking terecht. Die begrijp je toch? Op dezelfde wijze is dat Jeruzalem op aarde een beeld is van Jeruzalem dat boven is. En moeilijker is dat dus inderdaad niet. Dus gij waart in Eden Gods hof, dan kom je toch bij de oude geschiedenis terecht. Namelijk... bij den beginnen, wat dat ook geweest mogen zijn en wanneer dat ook geweest mogen zijn. Maar daar gaat het dan toch over. Met andere woorden, het wijst naar ver terug. Gij waart in Eden, Gods hof. Alle kostelijk gesteente was uw deksel. Dat wil zeggen, gij waart bekleed, bedekt, deksel, kleed. Gij waart bekleed met sardisstenen, topazen, diamanten, turkooizen, sardoningstenen, jaspistenen, saffieren, rubijnen, smaragden en goud. Wat het maar was. Hij zag er dus heerlijk uit, heet dat. Ja, ik heb er altijd wat andere gedachten bij als ik dat lees. Ik stel me zo voor dat iemand er zo bij loopt. Dan moet hij of goed kunnen piano spelen. Hoe heette die man ook weer? Die Amerikaan, die pianist? Die bedoel ik. Die zag er ook zo uit namelijk. Maar het was ook belachelijk. Maar dat doet er nou niet toe. Maar dit is de uitdrukking van heerlijkheid. Normaal gesproken komen wij deze stenen tegen bij, in de beschrijving van Christus zelf uiteraard. En de heerlijkheid van Christus. In het Oude Testament, tabernakel, tempel, maar daarna ook in visioenen over de Heer tot in openbaring aan toe. Nou goed. Dan staat er vervolgens. Het werk uw trommelen en uw pijpen was bij u. Die tekst ken ik heel goed. Omdat ik in dienst meer dan een jaar bij een muziekkorps ingedeeld was. Dus toen dacht ik ook altijd, het werk onze trommelen en pijpen is met ons. Maar men heeft er wat moeilijkheden mee. Ik weet ook niet waarom het zo vertaald is. Zoveel verstand heb ik er ook niet van. Maar ik heb wel een andere vertaling. Daar ben ik even aan het zoeken. 28 vers 13. Het staat. De uitdrukking. Even kijken. En goud, beginnend bij en goud. Het werk uw trommelen en uw pijpen was bij u. Heb ik ook een vertaling van gezien die luidt. Van goud was het werkstuk waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht. Voor de rest is het een taalkundige kwestie, maar deze vertaling lijkt me dan toch meer voor de hand te liggen. Het werkstuk was namelijk een gouden werkstuk, dat heet een vatting, als ik het goed weet, waarin die edelstenen geplaatst werden. Edelstenen worden meestal geplaatst in een vatting, je moet zeggen ze vastmaken, dus in een vatting. En die vatting is van een edel metaal. Voor de hand ligt goud of zilver, maar er staat dan dus van goud was het werkstuk waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht, want het ging immers om zijn kleed. Met andere woorden, eigenlijk duidt het op eeuwige heerlijkheid. Zo zag hij er oorspronkelijk uit en zo wordt hij beschreven. En het wordt vervolgd met, gij waart, verleden tijd, een gezalfde. Daar staat dus gewoon, gij waart Messias. Kom u toch weer heel dicht in de buurt van de slang uit de hof. Want we kennen, dat is de oude slang, maar we kennen ook een nieuwere slang, waar we het vanmorgen al over gehad hebben. En dat is wel degelijk de Messias. Bovendien het begrip slang, Nachash, wordt opgevat als de stralende, de blinkende. Dus het is een synoniem voor dat woord dat men in Jesaja 14 vertaald heeft met morgenster. Dat betekent ook, hallel, dat betekent ook de blinkende, zijn elkaar overlappende begrippen, de stralende. En bovendien wordt het woord slang ook via het Hebreeuws, zelfs via de Kabbalah, in verband gebracht met de Messias. Omdat de Messias ook als slang beschreven wordt, ook in de profetieën letterlijk hoor. Maar goed, dat is buiten mijn onderwerp, dus dat bespreek ik nou niet. Maar het is wel zo, het hangt met elkaar samen. En daarom hoeft het de volgende term ons ook niet te verrassen. Gij waart een Messias, een gezalfde, dat wil zeggen aangesteld tot heerschappij in de praktijk. Iemand met heerlijkheid en dus met macht en dus met heerschappij. En dat is ook de betekenis van de uitdrukking overdekkende gerub. Want overdekkend is overdekkend in de zin van beschermend. Denk maar aan de uitdrukking, hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens bijeen verzameld, onder haar vleugels. En we gebruiken de uitdrukking in het Nederlands nog steeds, zoiets onder je vleugels hebben. Bescherming bieden. De goden werden geacht bescherming te bieden, dus worden ze voorgesteld bij voorkeur als vogels met vleugels, die overdekken en beschermen. En de uitdrukking overdekkende cherub, hier uit vers 14, kennen wij uit de beschrijving van de tabernakel en in het bijzonder uit de beschrijving van de Ark des Verbonds en het verzoendeksel. Getooid met overdekkende cherubim. Zo vinden we ze ook onvermijdelijk altijd afgebeeld. De cherubs met vleugelen die zich uitspreiden over de Ark des Verbonds. Vanwege het overdekken, het beschermen. Maar het wordt toegeschreven hier aan deze koning van Tyrus. Gij waart Messias, een overdekkende cherub. Het woord cherub of kennen wij niet en weten niet wat het betekent. Of het is een anagram van Begoer, namelijk de eerstgeborene. En ik houd het op het laatste. Het is degene met eerstgeboorterecht en dus inderdaad met macht. De oudste in rang, Begoer, cherub. Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub. Iemand bij macht. Ik had u gezet. Al zo staat erbij. Ja, dat zal wel. Ik heb u gezet. Gij waart op Gods heilige berg. Precies. Die heilige berg kwamen we ook al tegen in het noorden. Maar hij wilde er de baas van worden, stond daar. En hebben wij gelezen in Jesaja 14. Gij waart op Gods heilige berg. Gij wandeldet in het midden der vurige stenen. Wat het maar wezen mag. Als u mij vraagt, is de term vurige stenen gewoon een wat dichterlijke, wat literaire beschrijving van edelstenen. Stenen die licht ontvangen en weer verspreiden, weer kaatsen. Dus vurig. En het vurige karakter wordt aan heel wat edelstenen trouwens tot vandaag toegeschreven. Daarna staat er gewoon, gij waart volkomen in uw wegen. Van de dag af dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. Noem eens één mens. Want we weten dat het niet over de duivel gaat, hè? Soms. Noem eens één mens die volkomen was in zijn wegen van de dag af dat hij geschapen was. Dat gaat je niet lukken. Want de enige mens die geschapen werd. Nou, dat was er maar één. Misschien twee met wat moeite. De anderen zijn allemaal geboren. Verwekt, voortgebracht. Door de wil eens mans. Uit den bloede. Zie. Je kunt hooguit nog zeggen, nou ja, Adam dan misschien. Dan zeg ik, nou, zelfs dat denk ik niet. En dan komt de oude discussie, maar het is net als een computer, je drukt de verkeerde knop en dan ga je heleboel dingen doen dat je allemaal weet, maar wat je niet had willen hebben, weet je wel. Dus nou zeg ik, was die, ik zeg dat ik geloof dat Adam niet zo goed was, dat wil zeggen niet volkomen was vanaf de dag dat hij geschapen werd. Dan zegt iemand, dus dan moet u zeggen, ja maar er staat toch, hij was toch goed. En dan zeg ik weer, ja maar er staat toch niet dat hij volmaakt was en dat soort dingen meer, hè. En allemaal dat soort discussies. Ik denk dat de mens uit de aarde aards was en daarom leefde en bestond en geschapen werd onder de vloek van de aarde. En dan zegt u weer, dat is toch niet van de heerlijkheid van God? Dan citeer ik weer en zeg ik, nee, maar daarom wordt zijn naam om uwentwil de ganse dag gelasterd. En dat staat allemaal in de Bijbel. En daarom verloor de Heer, raakte hij heerlijkheid kwijt in deze wereld. En daarom bad hij, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer ik Adam geschapen had. Maar dat staat er niet, dat staat eer de wereld was, maar bij wijze van spreken. Ik bedoel, dat zijn allemaal van die oude paden, die wil ik wel eens een keer weer eens uitgebreid bespreken, als u dat nodig vindt. Maar ik vind het hier ook niet nodig, hè. Het zal toch duidelijk zijn dat er geen mens is van wie kan gezegd worden dat hij volkomen was in zijn wegen van dat hij geschapen was. Punt 1, omdat mensen niet geschapen worden, maar zij planten zich voort. Tot wederzijds genoegen. Mag ik. Laat me zitten. Gaat heen en vermenigvuldigt u. En niet, zei de Heer, ik zal u vermenigvuldigen, toch? Nou goed. En mocht het dan toch slaan op de geboorte van een mens, dan blijft het zo. Er is niemand die goed doet, er is niet het een toe. Allen zijn ze afgeweken, samen zijn ze onnut geworden. Als geheel, hun keel is een geopend graf, hun slangenvenijn is onder hun lippen, zodat je toch bij de duivel uitkomt. Maar er wordt dus gezegd dat de werking van de duivel werkt in de zone der ongehoorzaamheid. Maar die hadden we al gelezen. Zie je? Ik bedoel, je kan er geen kant mee op. Je moet gewoon concluderen dat het niet over een gewoon mens gaat, maar inderdaad over een engel. En in het bijzonder dan inmiddels degene die wij kennen als duivel. Kan niet missen. Nou, waar waren wij? Vers 15. Is dat tijd of niet? Is dat tijd? Oh. Gij waart volkomen in uw wegen van de dag af dat gij geschapen werd. Nog een opmerking daarbij. Vanaf het moment dat de mens geboren wordt, is hij niet volkomen, maar hij heeft bovendien helemaal geen wegen. Hij ligt gewoon plat achterover in de wieg. Of hoe die dingen maar heten tegenwoordig. Toch? Er valt niks te wandelen. Die pootjes die spartelen wat in de lucht. Met een luier ertussen. Ik bedoel, gij waart volkomen in al uw wegen. Kan niet gezegd worden over welke koning van Tyrus dan ook. Bovendien, koningen van Tyrus worden niet geschapen. Behalve die ene. Er zit gewoon niks anders op. Gij waart volkomen in uw wegen, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. En dan komt u weer door de veelheid uw koophandels. Toch maar nog vertaald met koophandel, maar nu lag toch wel voor de hand bedrog. Hebben zij het midden van u met geweld vervuld, uw hart namelijk, en gij hebt gezondigd, daarom zal ik u ontheiligen van Gods berg. En als u mij van Gods berg is in de hemel, dan wel de hemel. En ontheiligen van Gods berg wil gewoon zeggen dat hij wordt uitgehouwen, nedergehouwen, uitgeworpen, of wat het maar is. En zal u, gij overdekkende cherub, verdoen uit het midden der vurige stenen, te midden waarvan hij wandelde in vers 14. En ik geloof dat het nog gebeuren moet, in de toekomst uiteraard. Uw hart verheft zich over uw schoonheid. Gij hebt uw wijsheid bedorven vanwege uw glans. Ik heb u op de aarde henen geworpen. Ik heb u voor het aangezicht der koningen gesteld om op u te zien. Enzovoorts. Hier wordt hij dus naar de aarde gegooid en inderdaad voor het aangezicht der koningen met wie hij het een en ander te doen heeft gedurende enige tijd. En weer kun je hier met gemak uit aantonen dat de bekende antichrist uit de eindtijd niemand anders is dan de baarlijke duivel.